Hey, Matthias. Ik loop nu op het station en ik ben over 10 minuutjes bij jou.
Oké, top.
Voor onze vriend Sander.
Sander Palm, ja.
Van het boek Golden Behaviors. En ik heb net dat interview een beetje zitten voorbereiden. Mm-hmm. En ik stuur jou dadelijk nog wel even de vragen, maar ik dacht... Volgens mij is het leuk om het een beetje in te steken op goede voornemens en gezondheid en gedrag. En
ja.
Eigenlijk gaat dat boek daar best wel over.
Precies, over een gezonde leefstijl.
De beïnvloeding van gedrag.
Ja.
Nu zijn natuurlijk veel mensen daarmee bezig. Dus ik app jou zo even die vragen en dan zie ik jou over 10 minuten en dan gaan we aan de gang.
Super, oké, tot zo.
Oké, tot zo. Hoi, hoi.
Hallo, dit is niks anders dan de leukste podcast over marketingpsychologie. En ik ben Chris Kolen en naast mij zit Judith Meinders van Outcast Media. En deze podcast is een soort mini masterclass van ons voor jou over marketingpsychologie. En elke maand nemen wij een specifiek thema onder de loep.
Wij gaan voor je op pad om experts aan de tand te voelen en inzichten op te doen. Die jou een streepje voorgeven om het beste werk te maken. Dus pak een kop koffie, laat de hond uit, rij naar je werk of zit gewoon in je badkuip. Doe wat je moet doen en luister lekker mee.
Yes, let's go! Dames en heren, van harte welkom bij de leukste podcast over marketingpsychologie. En ik zit hier met, natuurlijk met Judith Meinders.
Ja?
Maar als gast hebben wij vandaag...
Sander Palm.
Ja, en die kennen jullie natuurlijk allemaal, want hij is wereldberoemd geworden met het boek Golden Behaviors. Nou, misschien dat je hem niet daarvan kent, maar ik zal het toch nog even toelichten. Sander, en jij mag mij gaan corrigeren als ik dingen zeg die niet kloppen. Maar jij bent gedragseconoom en fitnessliefhebber. Jij hebt een Master of Science gedaan aan de VU in Amsterdam, Master of Science in Marketing. Je doet... consultancy klussen bij Behavioral Insight. Daar ben je partner, samen met jouw mede-auteur Niels Vink. En je geeft ook nog les aan de Haagse Hogeschool en bent het baasje van 6 postgraduate courses en 1 master program at the Faculty of Management and Organization.
Hij klopt helemaal.
Ja,
Dank, goed om hier
lekker
te zijn.
Ja. Nou, leuk dat je bent. De reden is het boek. Ik noemde het net al even. Golden Behaviors, 46 nutjes voor een gezonde levensstijl. Heb je geschreven samen met Niels Vink. En Judith en ik dachten, wat een schitterend boek om in januari te gaan behandelen. Want 46 nutjes voor een gezonde levensstijl.
Dat willen we nu allemaal.
Willen we allemaal. Dus dat is lekker. Inzichten over gedragswetenschappen om, nou ja, hoe gaan mensen gezonder leven? Wat kun je daarvan leren, zeg maar? En ik dacht, lijkt me leuk om nu wat dingen te gaan behandelen uit dat boek.
Hartstikke goed.
Ja,
nou, goed om hier te zijn. En inderdaad, de tijd van dit jaar is uitermate geschikt om met een gezonde levensstijl te starten of te verbeteren.
Dacht ik ook. Ik heb even 1 meta-vraag en dan gaan wij de inhoud en de praktische dingen in. En de meta-vraag is, waarom dachten jullie dit boek moet er komen?
Laat ik beginnen met de uitkomst. Ik dacht sowieso, ik vind het gewoon heel tof om een boek geschreven te hebben. Als je bij mij nu in de boekenkast kijkt, dan staan er allemaal Nobelprijswinnaars en mijn eigen boek staat ertussen. Nou, dat doet je toch goed. Maar het allertofste is dat je mensen tegenkomt, en dat zou je misschien ook herkennen, die zeggen, hey, je hebt wat leuks gecreëerd, ik heb er echt wat aan gehad. Het heeft me geholpen.
Ja.
Want van de boekschrijven word je niet rijk. In ieder geval de grote meerderheid niet. Dus je moet het wel om andere redenen doen. Daarnaast vond ik het proces ook leuk. Het proces van creëren. Je begint met niks. Je zit achter je bureautje naar een lege Word-pagina te kijken in je pyjamaatje. En er komt een idee en je doet onderzoek en je schrijft en herschrijft. En 2,5 jaar later ligt er gewoon een boek. En
hadden
dat
jullie,
vind ik wel tof.
Hadden jullie vanaf het begin al, zeg maar even de kapstok, als in het moet gaan over gedrag, gezonde levensstijl en dat soort dingen? Of is dat eigenlijk gekomen aan de hand van de stukken die jullie aan het schrijven waren?
Nee, het thema was wel vrij duidelijk vanaf het begin. We hebben alle twee een achtergrond in gedragswetenschappen. Zoals je zei, ik heb marketing gestudeerd aan de VU. Mijn goede vriend en co-auteur Niels Vink is gepromoveerd aan de TU Delft, ook in gedragswetenschappen. Dus dat was wel de basis. En we zijn alle twee wel een sportliefhebber. Zowel om te doen als om te kijken. Kijk, en we hebben allemaal mooie ambities weer voor het nieuwe jaar. De een nog groter en gekker dan de ander. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je gezond en gelukkig bent.
Mm-hmm.
En als je op die manier de eindstreep kan halen, dan mag je in je handen knijpen. Dus die twee dingen hebben we eigenlijk gecombineerd. Onze kennis over gedragswetenschappen en hoe je je eigen gedrag kan beïnvloeden. Mm. Want ja, ik heb marketing gestudeerd en dat weet je ook als vanuit de marketingpsychologie. Hoe kan je als bedrijf, kan je klanten, medewerkers, aandeelhouders, et cetera beïnvloeden? Dus altijd een ander. En voor dit boek hebben we er echt voor gekozen. Nee, hoe kan je nou je eigen gedrag beïnvloeden?
Mm. Volgens mij, Judith, moeten wij dit gesprek ook gebruiken als zelfstudie. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben wel gelukkig, maar niet gezond. Dus ik wil daar wat van leren.
Ja, interessant. Ik doe mijn best. Dus ik ben wel een tijdje geleden ook begonnen met sporten. Ik vind het heel interessant, want het spreekt mij absoluut aan. Dat het gaat natuurlijk ook verder dan alleen eten of bewegen. Maar ik denk ook een gezonde levensstijl, dat het ook doorwerkt in... Ja, je welbevinden en hoe je ook presteert. Dus ook weer in je werk, denk ik.
Absoluut.
Nou is het boek zijn eigenlijk 46 nutjes. 46 losse ideeën en tips. En tegelijkertijd is het ook gebaseerd op een model. Het ContiMap model, waar ik zelf nog nooit van had gehoord. En wat ik erover las, een combinatie van een aantal wel bekendere modellen van Falk en volgens mij ook van Kahneman en dat soort dingen. Maar kan jij ons en onze luisteraars meer vertellen over dit mysterieuze model?
Ja, dat kan ik zeker. Dat je er nog nooit van gehoord hebt, dat kan kloppen. Want Niels en ik hebben het zelf verzonnen.
Kijk.
Dus je hebt geen college gemist.
Oké. Kijk, lekker.
Nee, we hebben het ContiMap. Ik zeg verzonnen, maar we doen natuurlijk ontwerpen. Want het is gebaseerd op inderdaad veel andere modellen. Van Kahneman, van Falk, maar ook het Mindspace model, wat het Behavioral Insights Team in Engeland veel gebruikt. En het is een acroniem, dus dat betekent dat elke letter ergens voor staat. Dus de C van ContiMap staat voor communicator. Mensen zijn gevoelig voor degene die het die de boodschap brengt. De N staat bijvoorbeeld voor norms. Mensen zijn gevoelig voor de norm die daar geldt. Ja, dat hebben we gebruikt als kapstok om de nutjes aan op te hangen. Dus dat betekent dat elk onderdeel van ContiMap aan bod komt en dat er verschillende nutjes bij horen. En de een gaat je misschien wat makkelijker af dan de ander, maar dat geeft een beetje structuur.
Ja, ja. En als we het over structuur hebben, dan slaan wij alles plat en dan is onze structuur in een jaar zijn de maanden. We zitten nu in januari en er is een hoofdstuk wat gaat over Dry January. En ik denk dat dat wel leuk is om er even mee te beginnen met wat is de oorsprong daarvan en ja, waarom veel mensen nemen zich voor. Het gaat over een maand lang geen alcohol drinken.
Ja.
Wat is de oorsprong en werkt dat voornemen of dat hele concept van Dry January ook en waarom is dat zo?
Ja, het is januari, dus dan gaat het er weer over. Het concept werkt uitstekend. En de vraag is, hoe kan dat nou? Het concept is ontstaan in Engeland. Emily Robinson, een jaartje of 10 geleden, besloot deze Engelse vrouw een marathon te gaan lopen. Maar voor een marathon moet je hard trainen, zoals je weet. En ja, daar had ze wel zin in, maar ook weer niet zo erg. Dus ze dacht, nou, hoe kan ik nou ook wat anders doen om te zorgen dat ik een beetje fit aan die start begin? En zij dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon de maand voordat ik ga starten met die marathon, dat was januari, ga ik geen alcohol drinken. En ze dacht, nou, dat wordt lastig, maar ik ga het wel proberen. En dat ging eigenlijk vrij makkelijk af. En ze voelde zich fitter, ze had meer energie, ze sliep beter. En dat heeft haar geholpen om die marathon te lopen. Een jaar later is ze bij Alcohol Change UK gaan werken. En toen is het echt een nationale campagne geworden. Dus dat is de oorsprong van Dry January.
Ja, en hebben jullie nou dan daar een soort principe aan gehangen van hoe komt het dan dat het haar wel lukt? En waarom lukt het anderen dan niet?
Nou, niet iedereen lukt het. Maar het principe van Dry January is heel effectief. Veel mensen die lukt het om een maand lang niet te drinken.
Mm-hmm.
En ik geef in het boek ook het voorbeeld. Ik ben nu 43, maar toen ik 20 was, toen hield ik wel van een drankje. Dat was wel 3-4 avonden per week was het bal. Ja, weet je, 5-6 alcoholische consumpties was geen uitzondering. En ik nam me voor eerst, ja, ik ga wat minder drinken, want het loopt een beetje spuigaten uit. Ik word er een beetje somber ook van en ik heb minder energie. En wat ik merkte, dat het gewoon heel lastig was om wat minder te drinken. Want ja, mm-hmm. wanneer besluit je of je wel of geen vijfde consumptie neemt, ja. Ja, nadat je er al 4 op hebt. Ja, dan ben ik niet meer op mijn best om een goede rationele keuze te maken.
Met de hele tijd met jezelf in gesprek eigenlijk.
Ja, nou, dat is een hele goeie dat je dat zegt. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon helemaal geen alcohol meer drinken. Dus ik ben rigoureus van de een op andere dag mee gestopt. Ook nooit meer gedaan. Dus ik drink nu al 23 jaar niet meer. Bevalt me uitstekend. En het is niet zo dat ik tegen andere mensen zeg dat ze geen alcohol meer mogen drinken. Maar wat ik wel aangeef, dat het je minder doen van iets is vaak heel lastig. Het wel of niet doen van iets is vaak een stuk makkelijker. Dus die Dry January is heel duidelijk. Een maand lang geen alcohol. Dus niet een maand lang minder alcohol. Nee, een maand lang geen alcohol. Dus dat is die default waar ze het in de gedragswetenschappen altijd over hebben.
Ja.
En die persoonlijke default van mij, van Sander drinkt geen alcohol. Ja, dat is nu ook bekend bij andere mensen. Dus het wordt me ook niet aangeboden. Dus de verleiding is ook een stuk minder. Populaire gast, want ja, ik kan altijd de Bob zijn. Dus Sander wordt altijd meegevraagd naar events.
Het is wel leuk dat je die aanhaalt. Want ik moest daar ook nog even aan denken. Van dat die campagne is natuurlijk ook van, ben je Bob, zeg het hardop. Dus je vereenzelvigt je met dat idee omdat je het uitspreekt. Volgens mij is dat ook iets dat je daardoor voor jezelf duidelijk maakt.
Ja, mensen willen graag consistent zijn. Niet consistent zijn voelt heel ongemakkelijk.
Ja.
Dus als jij inderdaad zegt, ik ben de Bob vanavond. Dan moet je toch wel een drempel over om toch gewoon een paar drankjes te nemen.
Spreken.
En dan aan het eind van de avond zeggen, ja, ik ben toch niet de Bob. Vindt iedereen je wel een enorme kneus.
Precies.
Ja, en voor de luisteraars misschien ook goed om te weten dat Sander er wel echt belachelijk gezond uitziet.
Ik zou je geen 43 geven, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik schrok er een beetje van.
Ja, dus. Dus
ik kom net terug van een weekje Tenerife.
Oké. Wel eerlijk dat je dat erbij zegt.
Als je er dan nog niet fit uitziet, dan gaat het nooit meer goed komen.
Wij zitten hier in de regen, in de donker al weken.
Ja. Moet je altijd gewoon
aannemen.
Ontvangen en dankjewel zeggen. Dus, dank.
Maar dus Dry January, het werkt omdat je eigenlijk gewoon een besluit neemt. Ik hoef niet meer na te denken. Het is gewoon een duidelijke default. Er wordt niet gedronken. En gedurende een maand is dat relatief makkelijk vol te houden. Dus dat is een interessante learning. Wat ik in dat hoofdstuk ook las, wat ik ook interessant vond, is het verschil tussen de massa defaults en de gepersonaliseerde defaults. Je noemde net al de gepersonaliseerde defaults, maar kun je hier nog iets over uitleggen?
Ja, de mass defaults of massa defaults, dat is een default die voor iedereen geldt. Het bekendste voorbeeld is van orgaandonatie. Verschillende landen hebben verschillende defaults. Of je bent per default orgaandonor, tenzij je aangeeft dat je dat niet wil zijn. Of je bent geen orgaandonor, tenzij je aangeeft dat je dat wel wil zijn. Nou, in Nederland zijn we in 2020 geswitcht. Dus nu is iedereen orgaandonor. Tenzij je aangeeft dat je het niet wil zijn. Je hebt ook gepersonaliseerde defaults. Die gelden niet voor iedereen. Die zijn, zoals het wordt al gezegd, gepersonaliseerd. Dus als ik bijvoorbeeld, nou, we hadden net even over vakantie. Als ik bij Transavia een ticket boek naar Tenerife, dan is de persistent default dat ik een aisle seat krijg. Want ik ben een van die vervelende gasten die dan met hun benen gestrekt in het gangpad gaat liggen bijna. Dus Transavia weet, als Sander bij ons boekt, die wil graag een aisle seat. Dus die geven we een aisle seat standaard. En hij kan hem gewoon wisselen als hij wil. Als hij zegt, nee, ik wil toch aan het raampje zitten, dat kan. Mm-hmm. Maar standaard is het een aisle seat. Nou, het niet drinken, dat is een persoonlijke keus van mij. Dus dat is een personalized default, is dat.
En dat is dus ook hoe de omgeving dan dus op jou reageert. Wat je net ook
precies
al omschreef.
Ja.
Dat bereik je dus met zo'n personal default.
Ja,
ja.
Klopt. Ja, en jij noemde net iets heel leuks, Judith. Hè? Dat gevecht met jezelf.
Ja.
Van ja, moet ik nou dan wel een drankje of geen drankje? Ik heb het ook met sporten. Als mensen zeggen, joh, ik ga beginnen met sporten, dan zou ik ze altijd adviseren, ga elke dag sporten. En dat hoeft geen anderhalf uur Rico Verhoeven-stijl te zijn. Al is het maar een kwartiertje. Want als je zegt van nou, ik ga 3 keer in de week sporten, dan ga je elke dag het gevecht met jezelf aan. Ga ik vandaag sporten of ga ik morgen? Mm-hmm. Ja, vandaag ben ik eigenlijk best wel moe, want ik heb niet zo goed geslapen. Ja, maar morgen heb ik een hele drukke dag, dat is eigenlijk niet zoveel tijd. Nou, dat gevecht vond ik ontzettend vermoeiend. Ja. Dus ik sportte altijd al veel, weet je, 4 keer in de week. En ik heb daar van 4 heb ik 7 gemaakt. En dat is me echt uitstekend bevallen.
En soms dat je niet is... meer, omdat je niet meer de keuze hoeft te maken, ga ik wel of niet, je gaat.
Precies.
Ik heb toevallig...
ook eens maar een kwartiertje, hè? Ja. Ook goed, ben ik een kwartiertje geweest, morgen beter.
Ja. Ik heb laatst het Atomic Habits van James Clear nog een keer gelezen.
Denken, ja.
Die zet natuurlijk eigenlijk, je creëert de gewoonte. Hè? Dat is wat je doet met die 7 dagen. En hij zegt ook inderdaad, het enige wat je hoeft te doen, bijvoorbeeld je gaat hardlopen, of je neemt je voor, ik ga hardlopen. En dan zegt hij eigenlijk, het enige wat je moet doen is de sportschoenen aan en de deur uit. Al ga je maar 1 minuut een rondje om je huis, dat is genoeg. Maar hou de gewoonte in stand, zodat je niet hoeft na te denken, ga ik wel of niet. Dus dat is aan de ene kant een hoge drempel, maar aan de andere kant door de inspanning vervolgens eigenlijk vrij te laten, krijg je ook weer een lage drempel. En ik herken het ook aan mezelf. Als je dan eenmaal die schoenen hebt aangedaan,
dan is het
dan
niet
is
meer
de kleine moeite om wel gewoon die 20 minuten te gaan.
Ja.
Precies.
Ja.
Precies.
Ja.
Goed boek trouwens.
Ja, zeker.
Zeker.
Wat ik me nog afvroeg en ook nou de link met James Clear is in jouw ogen... James Clear gaat heel erg over gewoontes.
Ja.
Eigenlijk is Dry January ook een gewoonte met een limited timespan, hè? Eigenlijk die maand. Is een voor zoiets als bijvoorbeeld geen alcohol drinken of dagelijks gaan sporten, is een maand dan genoeg? En of is dat afhankelijk van het gedrag wat je wil veranderen? Dat het bij de een langer duurt of het ander korter? Snap je? Ik formuleer het heel warrig, maar ik hoop dat je me toch snapt.
Ik denk dat ik je toch snap. Is het lang genoeg? Dan zou mijn vraag zijn voor wat?
Ja.
Nou, als ik de medici mag geloven, dan is een maand geen alcohol drinken al heel goed voor je lichaam. Omdat je lichaam dan gewoon herstelt. Dus dat neem ik dan maar voor waar aan. En het geeft je ook een idee hoe het is om geen alcohol te drinken. Hoe voel je je dan? Hoe slaap je dan? Hoeveel energie heb je dan?
Mm-hmm.
En het kan best aanleiding geven om te zeggen, nou weet je, ik doe het geen maand, ik doe het 3 maanden. Of ik doe het later dit jaar nog een maand.
Ja.
Dus ik denk dat 2 hele goede voordelen zijn.
Ja.
Ja, interessant. Volgens mij heeft Ben Tichelaar daar ook iets over geschreven ooit van hoe lang heb je nodig om een gewoonte je eigen te maken.
Ja.
Ik weet niet meer precies hoeveel hij erover, maar wel, er waren wat richtlijnen voor van hoe lang heb je daarvoor nodig.
Ik heb verschillende richtlijnen gehoord. De een zegt 30 dagen, de ander zegt 60 dagen, maar
ja.
Dat gaat al vrij snel, zeg maar.
Ja.
Okay. Ja, vooral dat automatisme, hè, als je dan een gewoonte wil creëren.
Ja, het is net als je boterham 's morgens smeren of een kop koffie zetten. Eigenlijk moet het op die manier in je systeem komen.
Precies. Dus hè, als je zegt, ja, ik heb een goed voornemen. Ik wil graag 5 kilo afvallen dit jaar.
Mm-hmm.
Dan wens ik je er veel succes mee. Maar ik hoor geen doelgedrag.
Nee.
Dus je zou eigenlijk willen horen, nou, ik ga niet met de auto naar mijn werk. Maar ik ga met de fiets naar mijn werk.
Ja, precies. Dat is concreet.
Precies.
Ja.
Na tandenpoetsen 's ochtends ga ik eventjes een half uurtje hardlopen.
Ja.
Dan wordt het een automatisme. En dan heb je het in doelgedrag omgezet. En dan komt die 5 kilo eraf, komt vanzelf.
Precies.
Ik hoor hier een van mijn persoonlijke doelen voorbij komen. Dus dat is lekker. Ik heb mijn aantekeningen gemaakt.
Ja, even opletten.
Edoch, echter. Desalniettemin. Pagina 66, Golden Behaviors. Te koop bij bol.com. Hoe je je uiterlijk kunt verbeteren zonder een dieet te volgen of naar de sportschool te gaan. Ja, toen was ik erbij.
Dit klinkt als too good to be true.
Dit is lekker. Dus die moeten we even wandelen.
Dit is het populairste hoofdstuk van dat hele boek,
ja.
Inderdaad.
Ja.
If it sounds too good to be true, it probably is. Maar ik denk dat dit er echt eentje is.
Okay.
In dit hoofdstuk maak ik gebruik van het contrasteffect. Nou, we kennen misschien allemaal die... visualisatie is wel dat je een rondje krijgt met grote rondjes eromheen of hetzelfde rondje met kleine rondjes eromheen. Ja, als het die kleine rondjes eromheen heeft, dan lijkt dat middelste rondje een stuk groter. En toen dacht ik, ja, dat contrasteffect, dat zie je wel vaker. Hè? Dus stel, je woont in een leuk huis in een matige buurt en het gaat goed met de business en je denkt, weet je wat, ik ga een ander huis kopen in een betere buurt. En opeens heb je niet meer het mooiste huis van de buurt, maar heb je het kleinste huis en de minst dure auto van de hele buurt. Dat is de contrasteffect. Nou, daar zijn mensen heel gevoelig voor. Nou, dat kun je natuurlijk ook privé gebruiken. Dus ja, als jij naar de sportschool gaat, ga dan vooral met die vriend of vriendin die niet 5 kilo te zwaar is zoals jij, maar 8 kilo te zwaar is of 10 kilo te zwaar, dan zie jij er relatief gezien nog beter uit. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de nachtclub. Dus ja, ga niet met die hele knappe vriend of vriendin naar de nachtclub, want ja, die pakt alles voor je neus weg. Dus ja, mijn advies zou zijn, kom zo snel mogelijk van je knappe, gespierde vrienden en vriendinnen af. Dump die zo snel mogelijk en hou je wat minder gespierde en wat minder fitte vrienden en vriendinnen dichtbij je. Want ja, die kunnen zorgen voor dat contrasteffect.
Ook een beetje een social media advies misschien? Dat je niet te veel moet kijken naar anderen?
Ja, kijk, als je nu willekeurig Instagram feed erbij pakt, ja, dan voel je echt een kneus dat je niet met een paar leuke heren of mevrouwen in Dubai zit in een hele dure auto. Dan denk je, wat is er misgegaan in mijn leven?
Ja.
Ja, dat zorgt natuurlijk ook voor een contrasteffect. En voor sommige mensen is het heel motiverend.
Mm-hmm.
Denk, weet je wat, ik ga ervoor. Ja. En ik ga het nog beter doen. En dit is mijn ambitie. Ja, er zijn ook mensen die daar heel negatief op reageren. Die denken, ja, dit ga ik nooit bereiken.
Ik ben even aan het zoeken ondertussen. Jullie zien mij scrollen op mijn ding. Mm-hmm. Dat zien de luisteraars helemaal niet. Maar Rory Sutherland schreef, ik weet al niet meer hoe dat boek nou heet, maar ook een leuk boek over allerlei psychologische principes. En daar zei hij altijd over het contrastprincipe. En dan ga je dus verhuizen naar een andere wijk en dan ineens is dat huis eigenlijk, ja, relatief gezien helemaal niet meer zo bijzonder. En hij noemde laatst op Twitter een principe over als je iets in je huis verandert, dat dan leidt tot dat bepaalde dingen niet meer goed zijn. Dus bewijzen van je hebt een nieuwe bank gekocht en dat je dan staat een nieuwe bank en dat je dan eigenlijk zegt, ja, een nieuwe bank, maar die gordijnen, die zijn ook niks meer. Uit, ja. Het een leidt tot het ander. En voor je het weet heb je een nieuwe keuken en een bad. En dat je eigenlijk dan terugkijkt en dat je denkt, shit, maar ik wilde eigenlijk alleen maar een nieuwe bank.
Ik herken het meteen.
Ja.
En ik herken het als ik kleren ga kopen. Dan ga ik de stad in.
Ja.
En dan denk ik, nou, ik moet echt eventjes een nieuw jasje hebben. En dan doe ik dat nieuwe jasje aan.
Dan heb je die oude broek erbij aan.
Precies. Ja. En dan zit je naar die spijkerbroek eronder te kijken. Ik denk, nee, dit kan echt niet meer, joh. Ja, en dan ga je een nieuwe spijkerbroek halen. En dan kijk je naar die afgetrampte gimpies eronder. En dan denk je, nee, dit kan echt niet meer. Ja, voor de week komt een hele nieuwe outfit uit.
Ik was dus aan het zoeken, want dit heeft een naam. Maar ik kan er nou even niet opkomen.
Het is wel een interessante metafoor, denk ik, voor als je iets aan jezelf wil verbeteren.
Zijn jullie ooit in Braschaat geweest, net over de grens in België?
Zeg maar helemaal niks.
Niet bewust.
Nee, dat is net over de grens in België. En dan gaan alle belastingontduikers, die gaan daar wonen. Dus het is een villa-dorp. En het is een heel wonderlijk principe, omdat daar dus alleen maar villa's staan. Je hebt één wijk en daar staan de meest absurde huizen die je ooit hebt gezien. Maar die staan allemaal naast elkaar. Dus als jij in een willekeurig dorp in Nederland een fantastisch huis hebt, dan ben je helemaal de bink. Maar vervolgens ga je dus in Braschaat wonen met je huis. Maar ja, dan heb ik dus voor mijn doen dat ik denk 7 badkamers, et cetera. Maar ja, dan woon ik naast Sander en aan de andere kant heb ik Judith. En jij hebt kasteeltorens en jij hebt 16 zwembaden. En ineens ben ik het lulletje van de buurt. Dat is ook het contrastprincipe.
Ja, absoluut.
Dus ik ga verhuizen naar Oost-Groningen of naar Heerlen, waar de kolenmijnen zijn gesloten. En dan kom ik daar met mijn riante 2-onder-1 kapper.
Ja, precies.
Ja.
Makes you feel good.
Ja, precies. Oké, okay, dus het zit eigenlijk in het relatieve, het contrastprincipe. En dat, nou ja, dat kan je natuurlijk doen met gezondheid en er beter uitzien. Maar dat geldt natuurlijk in marketing net zo, hè? Van hoe positioneer je iets letterlijk eigenlijk? Ja.
Zeker. Nee, ik heb dit erin gezet en geschreven vanwege het feit dat je wil ook dat mensen tevreden zijn met zichzelf. En dit hoofdstuk maakt wel duidelijk, hoop ik, op een hopelijk wat ludieke manier. Weet je, dat je jezelf altijd blijft vergelijken met mensen en dat perfectie nooit wordt bereikt.
Nee, heel goed, heel goed. Er was nog een ding. We blijven even in de gezondheidssferen zitten. Over verliesaversie. Hè? We zijn als mensen vinden het niet fijn om dingen kwijt te raken. Maar hij had een link gelegd tussen verliesaversie en het Marriott Hotel. En dat heeft ook nog iets te maken met eetgedrag.
Klopt. Marriott Hotel, Curaçao. Daar mag ik graag mijn vakanties spenderen.
Ik ben er ooit geweest, ja. Het is een mooi hotel.
Een man van de wereld.
Ja, dat doe je wel. Hè? Tenerife, Curaçao, ja, lekker de zonnige bestemming ook. Ja.
Maar jij bent er ook geweest.
Ik ben in dat specifieke hotel wel eens geweest, ja.
Ik ga altijd gewoon naar de camping en zo. Camping. Maar jullie zitten gewoon in Curaçao. Okay. Maar het Marriott Hotel in Curaçao. Okay.
Ja, dus dat,
ik moet je heel eerlijk zeggen. Ja, ik zat dus in het Hilton destijds. Die is nu weggevaagd. Ik weet niet meer precies wat ze mee hebben gedaan, maar dat Marriott Hotel, als je daar met je kinderen binnenkomt, namelijk, dan word je heel onaangenaam aangekeken. Want het is niet echt de plek waar je met kinderen heen gaat. Maar het is een prachtig hotel. Ja.
Het is een prachtig hotel. Het ligt aan het water. En ik mag daar graag komen, zeker in de wintermaanden. Als het hier koud en nat en guur is. Eventjes het zonnetje opzoeken. En ik was daar vorig jaar. En ik ga graag all-inclusive, gewoon gemakkelijk. Marriott was een chique hotel, dus je krijgt daar niet zo'n bandje, zoals je in veel andere all-inclusive resorts hebt. Maar je tekent je bonnetjes af. Dus je gaat daar lunchen, Caesar salad, je neemt er wat garnaaltjes bij, een flesje water. Hartstikke, weer $26 verder. Maar goed, het is natuurlijk lekker dat je één keer die pijn hebt gehad van het verlies, het vooruitbetalen van de vakantie, en dan elke keer dat genot hebt van, weer $26 verdiend, voel je dan.
Oh zo, want je hebt het al betaald.
Precies.
En je krijgt dan alsnog de... Maar waarom krijg je dan nog de rekening?
Omdat niet iedereen daar all-inclusive zit.
Oh, zo.
Dus sommige mensen betalen gewoon de rekening. En als je er all-inclusive zit, dan krabbel je hem af, zeg maar.
Holy shit, dit is inderdaad echt vet slim. Want dat voor je gevoel... Je tekent dus voor $26, maar je betaalt het niet... Want je hebt het eigenlijk al betaald, maar dat voel je niet.
Ja. Maar dit kan je op allerlei manieren natuurlijk toepassen. Ook als je een product aanbiedt of een dienst, zeg maar. Dat is voor jou ook wel iets om over na te denken.
Ja, moet je voorstellen dat je naar de Efteling gaat. Je betaalt in één keer entree.
Ja.
En dat ze je bij elke attractie nog eventjes het bonnetje laten aftekenen. 7,50 maal 3.
Ja.
Even een krabbeltje dat je denkt, weer verdiend.
Ja. Ik moet nou ook denken aan andere context, maar dat ik me ook dat deed beseffen. Dus we hebben in Nederland eigenlijk gewoon best gewoon een goed zorgstelsel. Natuurlijk allemaal gezeik en zo, maar gewoon in principe relatief, is het gewoon goed geregeld. Ja. En je betaalt dan je zorgverzekering, maar als je naar het ziekenhuis gaat, dan krijg je niet een rekening of zo. En ik heb een keer, was mijn kind van de trap gevallen, was uiteindelijk allemaal niks aan de hand. Maar wij hadden het niet gezien en hij bonkte nogal hard met zijn hoofd op de marmeren vloer en hij was even versuft. Dus ik had toch even de dingen gebeld. En toen was de policy dat ze altijd een ambulance sturen, omdat je namelijk ook een soort inwendige bloeding kan hebben. Dus ik zei, laat maar komen dan. Dus prima, maar ik weet even niet meer waarom. Maar ik kreeg een rekening daarvan die ik niet hoefde te betalen. Maar dat was dus een rekening van €800. Ik hoefde niet te betalen. Maar het gaf mij... Daardoor, à la de bonnetjes van het Marriott Hotel, een goed gevoel over het zorgstelsel en de verzekering die ik heb. Dat ik dus eigenlijk dacht, ik heb dus nu iets gekregen tussen aanhalingstekens, een ambulance. Dat heeft €800 gekost, maar ik hoef het niet te betalen, want het is al covered in de collective dingen.
Je krijgt toch iets terug voor die bijdrage die je doet.
Het is ook een gratis tip voor de overheid. Al die dingen die wij dus gewoon krijgen, dat de stad wordt schoongemaakt, de zorg, et cetera. Laat af en toe gewoon even zien wat dat kost.
Zeker als het persoonlijk is, zoals zo'n factuur voor een ambulance. Ik denk dat dat een hoop, al is het alleen maar het inzicht. Hè? Je hoeft niet daadwerkelijk een bonnetje te tekenen, maar dat de zorgverzekering ook eventjes jou de mail stuurt van de factuur.
Ja, precies.
Dat je in de cc staat, zeg maar. En nou wil ik geen lans breken voor de cc's, want als je ergens gek van wordt, is het wel daarvan. Maar dat is nou een cc waarvan ik denk, die zou inderdaad positief effect kunnen hebben.
Ja.
Maar nou wil ik nog even terug naar het Marriott Hotel. Dus we hebben een goed gevoel dat we denken, afgetekend en dit en dat. Maar de belofte was, ook nog, mij leerde hoe ik beter kon eten, is de titel.
Ja, kijk, veel mensen die dan zeggen van, ik wil een paar kilo's afvallen, die gaan dan calorieën tellen. Dus ik denk, ik heb X gegeten, weer 200 calorieën. Ik heb Y gegeten, weer 300 calorieën. tot een bepaalde max. Ze zeggen ze, nou, ik mag maximaal 2500 calorieën per dag. Dus die voelen zich bij elke hap die ze nemen, voelen ze zich schuldig. Van, nou, ik ben weer een paar calorieën erbij, weer een paar calorieën erbij. En toen dacht ik, ja, stel dat je dat nou omdraait. Dat je zegt van, nou, ik heb gekeken als man van rond de 40, 3000 calorieën wordt aanbevolen. Nou, ik sport vrij veel, dus laten dat er 3500 of 4000 zijn. Dat je zegt, nee, ik ga ze niet optellen, maar ik ga ze eraf trekken. Dat je zegt, joh, ik heb die 4000 calorieën, heb ik al betaald.
Mm-hmm.
Met mijn sport, intensiteit, naar mijn werk gefietst, alles wat je de hele dag doet. Dus ik mag gewoon 4000 calorieën. En als je dan toch calorieën gaat noteren, haal ze er dan vanaf. Ik denk dat je dat een stuk beter gevoel geeft.
Dan beloon je jezelf eigenlijk haast meer. Ja. Zo van, hey, die heb je afgevinkt.
Precies, ja. Precies. In plaats dat je je elke keer schuldig voelt als je weer calorieën gaat tellen. En ik denk, ja. Oh, weer een paar calorieën, weer een paar calorieën.
Deze methode heb je volgens mij zelf verzonnen, of niet?
Die heb
terugtellen.
Die heb ik zelf verzonnen.
Heb je James Clear al gebeld? Dat is natuurlijk wel een briljante...
Nou, waarom belt James mij niet? Bedoel,
ja, ik zal hem even een mailtje sturen.
Stuur het boek even naar hem op.
Ik heb zijn boek gekocht, dus waarom zou hij mijn boek niet kunnen
vind
kopen?
Vind ik ook. Hij heeft het waarschijnlijk al. Denk
ga
het
wel. Ik wel vanuit.
Ja, wel, ja,
zou ik wel adviseren.
Ja, oké, okay, dit is ook een lekkere tip.
Zeker.
Ik denk... Ja,
jij voelt het al...
ik voel de kilo's eraf vliegen, mentaal. Oké, okay, lekker.
Ik zit nog even op die Dry January te denken. Want dat was natuurlijk de aanleiding van... Oké, okay, dat is die ene maand, zeg maar. En ja, maar hoe ga je dan daarna verder? Ik zag vanmorgen toevallig een post van Jan van Zetten. En die zei dat het niet gaat over een voornemen, maar een besluit nemen.
Heb ik ook gezien.
Ja, ik vond het wel treffend. En ik dacht meteen aan ons gesprek wat we vandaag hadden. Ik denk, ja, daar zit volgens mij ook wel een verschil in. Dat je dus niet zegt, ik neem me voor dat. Maar als je echt een besluit neemt, dan is het ook duidelijk.
Maak het concreet. Maak het concreet in gedrag ook. Maak het concreet in automatisme. Maak het concreet in een plek en een tijd.
Ja, en zou dat dan ook helpen inderdaad? Dus om, want draait januari, dan hebben we het alleen over januari. Maar ja, je wil natuurlijk iets... veranderen voor de lange termijn.
Ja, dus ik denk dat alles wat we net besproken hebben, dat kan helpen ook voor de langere termijn. Ja,
ja.
Er is een supermodel wat volgens jou een gedragswetenschapper in hart en nieren is. En zij had een motto: niets smaakt zo goed als mager voelt.
Ja, dat is het Engelse supermodel Kees Moss. Wereldberoemd geworden in de jaren 90 met wat ze de heroin chic look noemen. Toen de tijd dat je vooral voluptueuze modellen en wat minder kleinere, slankere modellen zoals Kate Moss. En Kate is fashion icon geworden met onder andere de Calvin Klein campagne die toen de tijd groots draaide. Maar ze is ook bekend geworden met haar vrij scherpe en soms ook gevatte opmerkingen. En een van die opmerkingen is: nothing tastes as good as skinny feels. Sommige mensen hebben daarop aangevallen van nou, dat ze dat eating disorders in de kaart vonden spelen. Nou, dat kan. Maar wat ik er ook wel in zag, is inderdaad die gedragswetenschap. Dat ze het nu heel scherp heeft ten opzichte van de toekomst. Dus ja... Als je nu iets eet, dat smaakt wel heel lekker. En daar geniet je van. Maar je betaalt later de prijs. Als het niet gezond is. En dit is wat ze in de gedragswetenschappen hyperbolic discounting noemen. En dat is het overdreven waarderen van huidige pleziertjes. Mm-hmm. Zou ik eigenlijk maar zeggen.
Mm-hmm.
Als je mensen vraagt, en dat is wel bijzonder. Wil je 100 euro nu of 110 euro volgende maand? Dan zeggen de meeste mensen, doe mij die 100 euro nu maar. Ondanks dat ze weten, ja, over een maand heeft hij het geld misschien niet meer. Of neemt hij Sander zijn telefoon niet op. Of wat dan ook. Als je de vraag aan mensen stelt. Wil je 100 euro over 12 maanden? Of wil je 110 euro over 13 maanden? Dan zeggen de meeste mensen. Doe die 110 euro over 13 maanden maar.
Waar ligt dat aan?
Het verschil is een maand. Dus dat is hem niet. Het verschil zit hem in het nu. Wil je nu 100 euro of over 12 maanden. Mm. Nu is hij gewoon heel sterk. Dus als je nu een keuze moet maken, voor nu, is dat niet aan te raden. Kom je meestal niet tot de beste beslissingen. Kate Moss zei inderdaad, weet je, nothing tastes as good as skinny feels. Dus zij wist, ja, alles wat nu heel lekker is, daar betaal ik over een maand, betaal ik daar de prijs voor.
Ja.
In termen van fitheid. En ik heb dat zelf ook gemerkt. Je kent dat gevoel wel, een uurtje of vier krijg je toch trek. Veel te vroeg voor het avondeten, maar je begint toch echt trek te krijgen. Ja, en als je dan naar de supermarkt loopt, of een winkeltje om de hoek, om even wat te halen. Ja, dan beslis je dus op dat moment, wat je op dat moment gaat eten. Mm-hmm. Ja, dan ben je niet op je sterkst. Dus ik nam vaak chocoladereep, lekker. En ik merkte gewoon op een gegeven moment dat de kilootjes er toch aan begonnen te vliegen. Toen dacht ik, weet je wat ik moet doen? Ik moet niet om 4 uur 's middags de keuze maken wat ik ga eten. Nee, ik ga 's ochtends al de keuze maken wat ik om 4 uur 's middags ga eten.
Ja.
Dus stop gewoon een appel of een banaan of iets gezonds in je tas die je bij je hebt. Wat je zo eruit kan pakken om 4 uur. Want ja, we zijn ook lui. Liever lui dan moe.
Ja, dat maakt het ook makkelijker.
Precies.
Ja.
Weet je, je hoeft alleen maar in je tas te grijpen naar het gezonde eten. In plaats dat je naar de supermarkt hoeft te lopen voor iets ongezonds. Dan is het veel makkelijker om de gezonde keuze te maken. Dus present bias noemen ze dat ook. Die is gewoon heel sterk. Dus probeer het moment van consumeren en het moment van besluit nemen, probeer dat uit elkaar te trekken.
Ja, mooi. We hebben al heel veel dingen gedaan. Ik denk, kijk Judith ook even aan dat we nog eentje kunnen doen. Zit er nou toch, hè?
Ja, doe maar.
Jawel,
ja,
hè?
Kan.
En ik las een interessant hoofdstuk, zit een beetje aan het einde van het boek, over hoe je emoties kunt gebruiken om je gezondheid te verbeteren. En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel interessant, want ik associeer eigenlijk dat vaak in negatieve zin. Dat emotie een drijver is voor gedrag wat chocoladerepen in je bek stoppen bevordert. maar als ik de titel lees, dan beweer jij het tegendeel. Dat het tegendeel ook waar is.
We hebben alle twee marketing achtergrond. Ik zag een marketingvoorbeeld dat me hierin triggerde. Ik mag graag Investigation Discovery kijken op tv. En dat is een zender voor de mensen die het niet kennen, waarin 24 uur per dag moordzaken worden besproken. Of in ieder geval hele serieuze zaken over het algemeen moordzaken. En die zender moet ook leven. Dus daar zitten reclameblokken tussen. Elk kwartier heb je 2 minuutjes reclame. En tot mijn grote verbazing zie ik het een na het andere reclameblok zie ik Easy Toys voorbij komen. En Easy Toys is groot in de seksartikelen. En ik dacht, ja, dit is toch hartstikke gek. Ik zit net naar moord en doodslag te kijken. En dat brengen ze. Het is zo'n moordzaak fantastisch in beeld. Ze hebben alles, hè. Ze hebben de opnames van de first responders, 911 calls, interviews met verdachten. Het is best wel intens. En dan zit je met zoveel emoties zit je daarnaar te kijken. En klik door naar de reclame, naar Easy Toys. Of ik een, weet ik veel, lingerie setjes, vibrators, weet ik veel wat wil bestellen. Toen dacht ik, nou, zijn die mensen nou gek van Easy Toys? Snappen die het nou niet? Toen dacht ik, nee, volgens mij snappen die het heel goed. Want er is zoiets als excitation transfer. Dus die opwinding die je voelt naar het kijken van zo'n moordzaak. Van, oh, wat erg. En volgens mij heeft de ex-man het gedaan. En je zit daar helemaal in. Die opwinding neem je mee naar het reclameblok. En ook al is het een ander soort emotie, die excitation, die opwinding, die is nog niet uitgewerkt natuurlijk als er klik naar de reclame wordt gegaan. Dus ik denk dat Easy Toys het heel goed heeft gezien en dat zij gebruik maken van de opwinding van die moordzaken om te zorgen dat jij die spulletjes van ze bestelt.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, je kan die opwinding, die emotie die je voelt, die kan je natuurlijk ook gebruiken voor gezondheid.
Andere beslissingen. Ja.
Andere beslissingen. Jij zegt ja, negatieve emoties. Dan denk je aan chocoladerepen naar binnen proppen. Dat kan. Maar stel dat jij een manager hebt die nooit tevreden is over wat je presteert. En altijd maar meer verlangt. En zou je misschien eens na kunnen denken over een andere baan. Maar goed, zolang je er zit, kan je ook gebruik maken van die emotie. Hè, dat je zegt, nou, als ik die bila heb gehad met hem of haar. Weet je, dan gebruik ik die frustratie om meteen daarna gewoon eventjes een half uurtje te gaan hardlopen.
Mm-hmm.
Dus dan maak je gebruik van die excitation transfer, zoals dat zo mooi heet, om een verbetering in je gezondheid en je welzijn te creëren.
Ja.
Oké. Okay.
En ik vind het ook een mooie, want je noemt het experiment ook in het boek over die brug en die vrouw die oversteekt. Gaat ook over, krijg het niet eens uit mijn bek, excitation transfer. Dat dus,
the love bridge.
Ja, dus dan een vrouw die vraagt dan aan een man een telefoonnummer. En die man die wordt dan gevraagd, hoe aantrekkelijk vind je deze vrouw? Nou, die krijgt een bepaalde score. En dat is eigenlijk de controlegroep. Ik kijk nou voor de luisteraars, kijk jullie dit aan. Ik zit dit hele ding te vertellen. en dan hebben ze eigenlijk de experimentgroep is dat ze die mannen en die vrouw, die moeten een hele wankele brug oversteken. En dan aan het einde wordt die man gevraagd, hoe aantrekkelijk vind je deze vrouw? En dan scoren die mannen die vrouw beduidend aantrekkelijker.
Okay.
Dus blijkbaar heb je dan dus de opwinding van we gaan een brug over en misschien ook samen inderdaad. Dat is dus ook een voorbeeld van die transfer.
Precies, je hebt die excitation van die wankele brug.
Ja.
Mm-hmm. Jezus, dit is wel heel erg spannend. Er is ook nog een variant op deze love bridge. Dat aan het eind van de brug staat een vrouw en die geeft dan haar telefoonnummer. Zegt nou, als je het leuk vindt, bel me een keer. En inderdaad, na die wankele brug werd ze veel vaker gebeld. Precies. Dan na een niet wankele brug.
Ja, ja.
Ah, interessant. En hoe zou je dit naar een soort marketing inzicht kunnen vertalen? Want ik denk...
Nou, je moet dus iets van, hè, zoals Easy Toys dus eigenlijk zegt, ik adverteer na een spannend ding. Als je dus een, weet ik veel wat, je bent op een beurs. Mm-hmm. En je laat mensen een experiment doen dat je zegt, oh, we hebben hier spinnen, durf jij het gouden sleuteltje eruit te pakken of zo. Dan krijg je natuurlijk ook een soort excitement en dan ineens is dat... Hele saaie CRM-leverancierbedrijf.
Heel aantrekkelijk.
Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk een vergezocht voorbeeld. Maar ik denk wel dat principe op die manier wel een beetje werkt, toch?
Absoluut. Ja,
zouden moeten testen.
Als jij een date hebt en je gaat naar de film... en je hoopt op nog een beetje actie na de film... Ja, dan moet je goed nadenken over naar welk type film je gaat. Naar welk genre in ieder geval. Ja, dan zou ik je...
Maar dat kunnen ook moordzaken zijn.
Dus. Ja, ik zou je een horrorfilm aanbevelen dan inderdaad. Ja, die excitation van die horrorfilm, ja, die kan je misschien mee naar huis nemen.
Oké, dus we hebben dingen geleerd over kilo's, eetgedrag, sporten en dating met horror.
Met horrorfilms, ja, dat valt het wel samen.
Eigenlijk staan alle inzichten die we nu in de podcast hebben besproken in het boek Golden Behaviors.
Het zijn Niels 46 Vink inzichten.
En Sander Palm. Hij is te koop in je lokale boekjuwelier. De beter gesorteerde boekhandel, maar online overal te vinden. Bol.com, dingen. Koop dit boek. Is leuk, is praktisch. Is gewoon een stukje promo. Doen wij gewoon.
Schaamteloos. Hou ik van.
Schaamteloos. Gaan wij ook nog even door. Wij zitten hier in een... wat vind je van deze podcaststudio eigenlijk, Sander?
Hij ziet er prachtig uit. Dat allereerst.
Ja?
Dankjewel.
Het heeft ook iets huiskamerachtigs.
Ja?
Dus het zit een beetje tussen tussen het Marriott Hotel en een gezellige knusse huiskamer in, zeg maar. En dus kan ik je van harte aanbevelen.
Outcastmedia.nl. De mensen die denken nu, waar is die podcast? Ja, het is in Den Bosch. Outcastmedia.nl. En nou heb ik ook nog, we zijn even schaamteloos nog even...
Ja, we gaan gewoon even door. Blijf even hangen.
Want als op de laatste 30 seconden van deze podcast krijg je iets heel bijzonders. Dus blijf er nog even bij. Maar Judith, podcaststudio, maar jij gaat ook nog een stap maken. Je gaat mensen leren om dat te doen.
Klopt, ja.
Vertel.
Nou, ik krijg af en toe wel die vraag dat mensen zeggen... Hey, ik wil wel graag een podcast, maar ik weet nog niet precies hoe ik dat moet doen. Of ze willen niet meteen alles uit handen geven aan mij. En ze willen graag zelf dingen doen. Dus ik ga een soort workshop aanbod geven voor mensen om dat goed te doen. In februari.
En waar vinden mensen meer informatie?
Op outcastmedia.nl.
Prima. Goed.
Nog een mooi goed voornemen.
Je bent er nog. Heel goed. Jij kan zomaar het boek Golden Behaviors... krijgen. Gratis en voor niks. Hoef je niet naar bol.com, et cetera. Dan moet je een mailtje sturen naar christ@christkolen.nl en de tekst die je daarin moet zetten is: ik wil dat boek. En degene die dat nu doet, nu, die krijgt dat boek. Zo, dat was hem.
Hartstikke goed.
Sander, zeer bedankt.
Graag gedaan. Goed om hier te zijn. Dank jullie.
Leuk.
Luisteraar, als je dit een leuke podcast vond, stuur hem door naar je vrienden, je collega's en je moeder. Vergeet niet te abonneren. Like dingen. Goed.
Doei.
Mail chris@chriskolen.nl. Ik wil dit boek. Dankjewel. Doei.
Dit was de leukste podcast over marketingpsychologie. Mijn naam is Chris Kolen en ik maak deze podcast samen met Judith Meinders van Outcast Media. En iedere maand gaan wij op zoek naar de nieuwste inzichten op het gebied van marketingpsychologie. Tips, opmerkingen, alles is welkom. Laat het ons weten, want dat vinden wij leuk.
Yes, en wil je meer horen? Abonneer je dan op onze show in je favoriete podcast-app. Zo hoef jij niks te missen. Tot de volgende!